1674, de 1 augustus in de avondstond, zag men uit ter zee opkomen een zware donkere lucht, verzeld met vinnige bliksemstralen, door malkander kruislings en zware donderslagen. De vier winden waaiden ogenblik uit alle hoeken, ziende een soort van orkaan.
Het is 1674 en Nederland wordt geteisterd door een hevige storm. Het schrikkelijk ten beest. Deze storm verwoest niet alleen de grote Domkerk in Utrecht, maar heeft het ook gemunt op een andere kerk. Helemaal boven in Noord-Holland, in het plaatsje Hippolytushoef, op het voormalig eiland Wieringen, wordt een groot deel van de Hippolytuskerk vernield door hevige valwinden. Nu, in 2024, 350 jaar na deze storm, wordt er gezamenlijk in de kerk teruggekeken op deze rampzalige gebeurtenis. De kerk zit stampvol, maar dat is niet altijd zo. De kerkelijke gemeenschap krimpt namelijk, zoals op meer plekken in Nederland het geval is. Hoewel de zondagse diensten misschien niet meer zo vol zitten, weet de kerk wel op andere manieren publiek te trekken. En wie kan je hier beter over vertellen dan de gemeenschap zelf? Je gaat zo luisteren naar mensen die zich op allerlei manieren verbonden voelen met de Hippolytuskerk. Via religie, cultuur of gewoon als Wieringer. Je hoort ook fragmenten van het evenement Stormachtige Middag dat plaatsvond in de kerk. De stem van het verleden neemt je mee, terug naar 1674. En bekende weerman Jan Visser legt uit hoe de storm over Nederland heeft geraast. Dit alles terwijl piano, zang en orgel het geheel muzikaal omlijsten.
Goedemiddag iedereen. Welkom allemaal op deze niet zo stormachtige zondagmiddag in de Hippolytuskerk. We gaan er maar vanuit dat de kerk vandaag overeind blijft staan. We schakelen vanmiddag tussen het verleden, het heden en ook een stukje de toekomst. Eerst gaan we terug naar woensdag 1 augustus 1674. Een warme en benauwde dag die dramatisch zal eindigen met een schrikkelijke tempest.
Hoewel de geschiedenis van de kerk centraal staat tijdens dit evenement, gaat het eigenlijk om iets diepers, namelijk de waarde en betekenis van deze kerk voor de Wieringers.
Als ik dit gebouw nader vanuit, met de fiets vanuit Westerland waar ik woon, dan kom ik bij deze terp uit en dan zie ik zo'n torenhoog gebouw, wat toch heel indrukwekkend is, maar ook in al zijn eenvoud ook een zekere liefelijkheid uitstraalt, zo van kom maar. En dus ik heb er een enorme binding mee, met dit gebouw. Mijn naam is Bert Jongsma. Ik ben de voorzitter van de kerkenraad van de protestantse gemeente Wieringen. Ik stam uit een oud geslacht. Sinds mijn tweede levensjaar woon ik hier ook. Met een korte onderbreking van 10 jaar voor mijn studie en mijn specialisatie. Daarna weer snel terug naar Wieringen. Ik kom uit een geslacht wat hervormd was, lid van de hervormde gemeente. En uh, ik, uh, Ik kan me niet anders herinneren dat onze familie ook verbonden is geweest met de kerk hier. Dus mijn overgrootvader, Jannes Boske, die was kerkvoogd, president kerkvoogd heette het toen nog. We zijn allemaal gedoopt in deze kerk, belijdenis gedaan, getrouwd, begraven vanuit deze kerk. En vanaf mijn eigen jeugd, mijn vroegste herinnering is dat ik bij een kerstviering was met zo'n prachtige kerstboom met allemaal echte kaarsjes erin. En dat maakt natuurlijk een enorme indruk op je. Dus de magie van het hele kerkelijk leven kwam al over mij heen eigenlijk. En dan ga je mee met je vader en moeder naar de kerk. En je gaat naar de zondagsschool en later naar de catechisatie. Overigens met een uitstapje naar de doopsgezinde catechisatie. Dat kan hier ook allemaal. En worden je broertjes en zusjes gedoopt. Dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? En dat zijn allemaal van die herinneringen die allemaal op stuk voor stuk kleine hoogtepuntjes zijn in je leven. Mijn ouders hebben hun 40-jarig huwelijk hier gevierd. Mijn grootouders zijn vanuit deze kerk begraven. Dat heb ik allemaal bewust meegemaakt. Ook mijn ouders zijn vanuit deze kerk begraven. Dus bij mij hangt er heel veel emotie ook rond dit gebouw. Dat is mijn persoonlijke beleving. En ook met deze gemeenschap die hier in huist. Afgezien van alle culturele activiteiten die natuurlijk heel belangrijk zijn. Maar we hebben hier ook een hele levendige kerkelijke gemeente, waarin een hele, hele fijne sfeer hangt, waar ook heel erg wordt omgezien naar elkaar. En een huis waar we heel veel inspiratie op doen. En dat geeft heel veel blijheid en geluk. Niet alleen naar jezelf, maar ook naar de ander toe.
Piano hier, Cors-Jan Snoei, aanjager en een van de organisatoren van het evenement over de dramatische storm uit 1674. Hoewel de Hippolytuskerk nog steeds een belangrijke religieuze functie vervult, zoals Bert net vertelde, staat de kerk ook open voor een breed scala aan culturele evenementen. Hiervoor is de stichting Vrienden van de Hippolytuskerk in het leven geroepen, die verschillende organisaties binnen de Hippolytuskerk verenigt. Namelijk het Kantatenkoor, de SCA, Stichting Culturele Activiteiten, en de werkgroep Exposities.
Ik ben Cors-Jan Snoei en ik ben voorzitter van de Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk. Ik heb met deze kerk kennis gemaakt door mijn echtgenote, die een Wieringse is. Wij woonden toen de tijd in Breda. En mijn schoonouders woonden dus hier. Dus vanaf 2000 heb ik het eiland Wieringen een beetje leren kennen. En we kwamen weer regelmatig bij mijn schoonouders. En kwamen ook af en toe wel eens in de kerk. En ik heb pas echt wat meer binding met die kerk gekregen, omdat mijn schoonouders beide vanuit deze kerk begraven zijn. En toen hebben we voor beide een dienst in elkaar gedraaid, waarbij ik ook uiteraard weer wat muziek heb mogen spelen. Maar dan krijg je een zekere binding. Toen vond ik het al een fantastisch mooie kerk, dit. Met een ongelooflijk mooie akoestiek. Zeer geschikt voor concerten. Nou, dat doen we dus ook. En toen wij stopten met werken, zijn we vanuit Breda naar Wieringen verhuisd. Sinds 2017 wonen wij nu op dit eiland. En al vrij snel daarna heeft Gerda mij gestrikt. Voor de
gebedeld.
Wil jij niet wat bij de Stichting Vrienden gaan doen? Nou, dat heb ik gedaan. Met heel veel plezier. Omdat ik het heel belangrijk vind dat wij zo'n kerk niet alleen maar voor kerkdiensten inschakelen, maar dat we dat juist ook gebruiken voor de Wieringse gemeenschap en de Wieringers. En ik streef er echt naar om zoveel mogelijk mensen hier dit kerkgebouw in te krijgen. En aangezien die Stichting Vrienden daar drie clubs voor in zich verenigt, namelijk de WEX van de tentoonstellingen, het Kantatenkoor van de Kantatenconcerten en Bachconcerten vooral, maar zeker ook de Stichting Culturele Activiteiten, die al veel eerder dan de Stichting Vrienden al was begonnen, die elk seizoen toch maar weer zes schitterende concerten realiseert met beroepsmuziek op hoog niveau.
Hoog niveau, allemaal conservatorium gedaan.
Ja.
En daarvoor hoef je niet naar Amsterdam. Maar dat hebben wij op Wieringen. Ik ben Gerda Visser en ik woon sinds 1978 op Wieringen. En ben heel lang apothekersassistent bij de apotheekhoudende huisarts geweest. En na 25 jaar ging ik met pensioen. En mijn binding met de SKA is eigenlijk ontstaan door mij, het kooi die op het hoekje viool stond te spelen. Dat ik dacht van, nou, doet die man daar iets mee? En dan bleek er af en toe een concert te zijn. En toen heb ik ooit eens gezegd, als jullie nog eens een vacature hebben in het bestuur, dan wil ik dat wel doen, dat lijkt me leuk. Nou, en dat was 87, nee, ja, zoiets, 97. Heel lang in ieder geval. En nou, sindsdien organiseren wij concerten. En toch wel met redelijk succes.
Zoals je hoort, wordt er van alles georganiseerd in de kerk. Van concerten en kunstexposities tot natuurlijk kerkdiensten. Maar ook geschiedenis speelt een belangrijke rol in het verhaal van deze kerk. En daar wordt veel aandacht aan besteed. Tijdens het evenement Stormachtige Middag wordt je dan ook meegenomen naar hoe de kerk er voor de storm uit moet hebben gezien. Kors-Jan en Gerda vertellen hoe deze middag eigenlijk tot stand is gekomen.
Ik heb 2 jaar geleden heb ik die folders gemaakt. En toen heb ik wat oude getrouwen van de Verwieringsgemeenschap om hulp gevraagd. Want die wisten meer dan ik over de geschiedenis. En een daarvan was Gerard Larnoes, oud kerkrentmeester. Jij kent hem, denk ik. En toen vertelde dus, ik schreef dus ook toen al over die storm van 1674. Dat hoort bij de geschiedenis. En toen suggereerde hij in een mailtje van, ja, bedenk wel dat dat in 24 is, dat 350 jaar geleden. Misschien kun je er iets mee doen. En dat heb ik onthouden. En eigenlijk is daar het balletje door gaan rollen. Toen ben ik dus in de geschiedenis gedoken. Ik heb contact gezocht met het KNMI. Heb je informatie over die storm? En nou, dan ga je op googlen en dan ga je allerlei dingen vinden. En zo is langzamerhand het idee ontstaan van, nou, al die oude teksten uit 1674 die nog bestaan, oh, die kunnen we natuurlijk gebruiken, oud-Nederlands, dat is leuk. Veel gedichtjes van die Gerrit Jansson Koog. Nou, ik ben muzikant, dus ik dacht, nou, daar ga ik een paar liedjes van maken. Dus toen kwam al heel gauw het programma op. En omdat je niet alles met zang kan doen, hebben we ook heel veel teksten zeg maar overgehouden. En toen hebben we Rob Buursink gevraagd om als stem uit het verleden van die teksten te gaan declameren. En we hadden ook al vrij snel het idee om er een weerman
bij te halen.
En Jan Visser, dat nou, dat
en hij zeggen. Vond het leuk
hij
ook.
Hij vond het leuk en die wilde ook komen. En daar is het uitstekend. Dus dan heb je dus alle ingrediënten. Nou, dan hoef je ze alleen eigenlijk nog maar in een bepaalde volgorde te zetten. En dan heb je een heel leuk afwisselend programma. En die expositie paste daar natuurlijk ook naadloos bij. Want ons idee was eerder, we gaan een heel stormjaar maken en meerdere activiteiten. Maar goed, nu is het alleen bij die ene middag gebleven.
En dat was ook een succes.
Dat is een grandioos succes.
Behoedzaam schuifelen over de zerkenvloer. Want de grafzerken waren zo verzakt en gekanteld dat men eenvoudig kon struikelen. De wanden groen beschimmeld. Balk boven ons hoofd waren soms zo rot dat ze extra gestut werden. De voegen tussen de stenen in de muur waren slecht of waren er niet meer. Het dak was onlicht, een soort gatenkaasjes. Vogels vlogen in en uit en dus ook tijdens de kerkdienst, tijdens de predikatie. Zo troffen 2 heren uit Winkel de kerk aan op 4 februari 1626. Ze waren hier voor een kerkdienst. In hun verslag schreven zij dat de kerk desolaat, ruïneus en armelijk gesteld was. Geld voor een restauratie was er niet. Dus werd slechts het dak wat provisorisch gerepareerd. Was het dus vreemd dat een deel van de kerk instortte 50 jaar later? Ik denk het niet.
Een monumentaal baken op Wieringen uit de 12e eeuw. Zo wordt de Hippolytuskerk omschreven. Kors-Jan en Bert nemen je mee de geschiedenis in. Want hoe is die imposante kerk hier nou ooit komen te staan?
Er is al een houten gebouwtje wat hier gestaan heeft vanaf de 8e eeuw. En toen had de bisschop van Utrecht, die heeft op een gegeven moment besloten om rond 1100 zoveel hier deze kerk neer te gaan zetten. Eigenlijk gigantisch groot.
Groot voor zo'n eiland. Zo'n kleine gemeenschap.
Ja, dat kun je inderdaad afvragen. Hoe is het toch mogelijk dat er op een klein eiland, ver van alles vandaan, met een beperkt aantal bewoners en eenvoudige lieden, meestal vazallen van leenheren die goederen beheerden, dat er opeens drie hele grote gebouwen staan. Eentje in Oosterland met een stenen gemetselde toren. Eentje in Hippolytushoef en eentje in Westerland. Want dat was vroeger ook een veel grotere kerk dan nu, met een Romaanse schip en een Romaans koor eraan. En daar inderdaad, de kerstening heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, maar later ook de adellijke familie, zeg maar, de graven van Holland. En uiteindelijk was het ook een beetje een politiek spel tussen de Hollandse graven en de Friezen. En ik las ook een klein stukje in een boek, weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar het schijnt dat rond 1180 een aanval is geweest van Friesen op Alkmaar op een naamdag van Sint Hippolytus. En dat als, dat hebben ze uiteindelijk niet gered. Ze zijn verslagen, die Friesen.
Goed zo.
En als signaal naar de Friesen van Denkerom, wij zijn hier de baas, hebben de edelen hier een buitensporig groot gebouw neergezet om een statement te maken.
Wat je er nog aan zou kunnen toevoegen is dat waar heel Noord-Holland nog een zomp geboel was in die 11e eeuw,
ja.
Wieringen toch een redelijk droog eiland was. Het is gewoon keileembult.
Ja.
En door die keileem is Wieringen al het eiland geleefd. Hier was het redelijk droog.
Dat klopt.
Dus als je iets neer wil zetten, kom je al gauw dan op Wieringen uit.
Ja, dat, als je de verspreiding van die eerste tufstenen kerken bekijkt, dan heb je Wieringen, dat was een droog gelegen plek. Maar ook de strandwallen langs de Hollandse kust. Akersloot, Heemskerk en dan zo langs de kust de Kennemerland. Tot aan Zeeland aan toe, daar werden dit soort kerken neergezet.
Dit is een van de oudste kerken van Nederland, hè? Zijn er wel een paar nog wat ouder, hoor. Oosterland is er één van. En verder in Delft met name zijn ook nog wel wat kerkgebouwen die ook nog iets ouder zijn. Maar de waarde daarvan alleen al, als monument, ik geloof niet dat de gemiddelde Wieringer zich dat realiseert.
Nee, de kerk staat er gewoon. En die hoort er te zijn.
Ja.
En klaar, punt.
Middelpunt van een dorp.
Ja.
Ja. Iedereen ziet dat en toch trekt het iedereen als ze denken van Hippolytushoef, zie ze af en verder de kerktoren. Ja, tenminste mij doet het. Heel veel Wieringers denken we komen thuis. Als we ver weg zijn geweest op vakantie, we komen thuis. Als we de kerktoren zien.
We zijn er weer.
Ja, we zijn er weer. Ja. Ja, echt thuiskomen. Ja, is echt thuiskomen gevoel.
En een bijzonder gebouw ook met een bijzonder verhaal. En ik denk dat we daar ook als dorp en gewoon ook trots op mogen zijn en zo. Ja.
Daar zijn we toch hier voor die kerktoren dat die was ingestort toen 1640.
Het is al een hele oude kerk. Zoals die zo staat. Dat is dan na de storm. Maar voor die tijd, dat was al van 1216 bestaat die kerk al. En voor die tijd was er een kleinere uitvoering waar deze kerk nu op staat.
Is er nog iets van te zien?
Nee, dat is helemaal niks. Hij staat er bovenop.
Moet je hem gewoon maar geloven.
Dan moet je gewoon opengraven. Ja. Nou, die bestaat al vanaf 700. Dus er zit natuurlijk wel iets oudheids in de kerk.
Alkmaar, Hoorn, Edam, Meenblik, Enkhuizen, Purmerend en Monnikendam hebben allemaal meebetaald aan het herstel van de kerk. Die, toen het geld binnen was in 1676, is begonnen. Muren werden weer opgebouwd. Er geen tussteen, maar baksteen gebruikt. Het dak werd hersteld. En natuurlijk ook de toren. Want die was ook ongeveer gehalveerd met de storm. Nou, als u straks naar huis gaat, moet u zich misschien nog eens even omdraaien en eens even naar de kerk of de toren kijken. Dan kunt u het zien. En het raam, het gebrandschilderde raam achter u, is daar een erfenis, overblijfsel of restant van. Daar staan de gemeentewapens op van de kerk die meebetaald hebben. Helaas is het wat minder goed zichtbaar, maar wel een bijzonder monumentje.
Door de jaren heen is de kerk meerdere malen gerestaureerd. Zo ook in 1893, in 1975 en opnieuw in 1999. Bij die laatste gelegenheid heeft de Wieringer kunstenaar Piet Lont een nieuw glas- en loodraam geplaatst, tegenover dat sprekende gebrandschilderde raam uit 1676. En nu nog steeds blijven de Wieringers zich actief inzetten voor dit gebouw.
Eigenlijk zit er heel veel gemeenschapsgeld in. En toen we 2 jaar geleden dit orgel, monumentaal orgel, prachtig orgeltje uit 1870, restaureerden, hebben ook heel veel Wieringers daar gewoon geld voor gegeven. Ook Wieringers die hier helemaal niet kwamen, maar als we echt zo'n monument hier hebben, dan dokken we daar wel voor.
Ja, maar ik vind ook dat is onvervangbaar dit, in de geschiedenis eraan. Dus, ik heb zelfs nog aan deze kerk gewerkt. Gemetselen. Ja, dat was eind jaren 70. Dat is ook een restauratie, zeg maar. Dus, ik heb hier mijn hele leven gewoond, dus dit hoort er gewoon onomstotelijk bij. En ik zal er ook aan meewerken om hem zo goed mogelijk te behouden. Ja.
De kerk is altijd het centrum van de gemeenschap. En het is er, ja, de mensen worden minder kerks tegenwoordig. Maar desalniettemin blijft het hart van de samenleving. En ja, door de functie wat te veranderen, ja, de religie is ook veranderd. En dat is belangrijk dat men met zijn tijd meegaat en niet zo confessioneel is. Dan heeft er nog een toekomst voor het hart van de gemeenschap, natuurlijk. En het is een monumentaal gebouw, dus ja. Het is het aangezicht van het dorp en van het eiland en zo. Ja. Mijn vrouw was jarig vandaag, maar we zeggen we vervieren het een dag eerder. Dan kunnen we hierheen. En ik ben lid van sterrenkunde en weerkundeverenigingen. En ik doe een beetje aan geologie en zo. Dus zulke dingen hebben mijn speciale interesse. Voor mij is dat leerzaam. En het is nog de sfeer en de muziek vind ik heel mooi. En de kerkorgel, ja. Alles bij elkaar, ja, dan hebben we een prachtmiddag. Dus.
Mensen zijn niet zo heel erg gelovig hier, denk ik. Het is gewoon bij God en op Wiering is alles mogelijk. Is het al een oud gezegde. Het is niet erg gelovig, maar mensen komen toch wel bij elkaar als er iets is, zo'n tulefeest.
En die vrij hervormde gemeente was altijd ook een redelijk vrijzinnige gemeente.
Ja, daar toch? Wou ik nog wat over zeggen.
Wat zeg je?
Daar wou ik wat over zeggen.
Jij komt nog aan de beurt, Gerdien. Nou ja, jij noemt bijvoorbeeld, want we hebben het dan over de culturele activiteiten. Er is natuurlijk wel nog meer, hè? Bijvoorbeeld het Tulenfeest.
Dat bedoel ik. Dat moeten wij denk ik ook gaan oppakken.
Ja, het Tulenfeest jaar, is ook zo'n traditie. En dat, jij weet alles van het Tulenfeest.
Nou, maar ik weet niet alles van het. Maar dat is al een jarenlang gebruik dat op de laatste zondag van de zomerkermis op Wieringen. De enige kermis trouwens. Is er een tulefeest met Wieringen dansers in klederdracht. En die dansen dan verschillende dansen op oude Nederlandse liedjes. En dan komt om 11:30 komt de bakker met vers gebakken tulen die nog warm zijn en ruiken. En die roept de tulebennegaar. En dan krijgt iedereen zo'n klein kadetje. Met
nee, je mag geen kadetje zeggen. Dat
nee. Broodje.
Nee, het is een tul. Ik hoor het Katrien Oden nog zo zeggen. Nee, het is geen kadetje, het is een tul. Het is heel wat anders. Ja, zij is bakkersvrouw, pas op.
Zij is bakkersvrouw, zij kan het weten. Met een plak ham, en dat was vroeger, als de mensen hun tienden belasting betaald hadden aan de kerkenraad, dan kwamen ze langs en dan kregen ze allemaal een tuul voor ze weer naar buiten gingen.
En dat is een gelegenheid waarbij de kerk ook wel weer vol zit, hè? Nou ja, Halloween, daar gaat Gerdien straks nog wat over vertellen, want Halloween pakt de Gerdien altijd op. Dan haal jij ook mensen de kerk in en je kleedt de kerk ook in sfeer aan en zo. En, ja. En dan hebben we nog de 4 mei-viering.
Ja, die vinden zijn ook altijd heel indrukwekkend.
Ja, en dan zit de kerk ook altijd helemaal vol. Ja, met een toch wel een redelijke hechte gemeenschap. En een zekere trots op dit mooie stukje Nederland.
Op het is hun eiland.
Ja, en het eilandgevoel, dat is er echt nog.
Ja, nou ja. Ik ben nog eens echt, ik word nooit echt Wieringer. Terwijl ik hier toch al vanaf 78 woon. Je blijft al, of import niet, je bent wel geaccepteerd in de gemeenschap. Maar je bent niet een echte Wieringer. Nee. Maar je bent Wieringer als je bent geboren en getogen en je ouders ook Wieringer waren enzovoort. Ja, toch gedien? Zo ongeveer.
Ja, ik ben Gedien Ottens. Ik ben hier al jaren verbonden met de kerk. Ik kwam op Wieringen. Mijn moeder was weduwe met 3 kinderen. Die trouwde een weduwnaar ook met 3 kinderen. Zij kwam uit de Wieringermeer. De weduwnaar woonde op Wieringen. Maar vanuit de Wieringermeer naar de Wieringen, dat was wel een hele grote stap. Ze waren wel alle 2 hervormd. Maar als je in de Wieringermeer woont, dan ben je heel anders hervormd dan het hervormd zijn op Wieringen. Bert noemde het al, het is vrijzinnig, of Corjan, vrijzinnig hoofdzakelijk. En dat betekent ook kerkbezoek bij doop, trouwen, dood, hè, bij rouw. Dus dat was toch wel voor mijn moeder een hele overstap. Maar langzamerhand trok ze toch naar de vrijzinnige kant en ook dus naar deze kerk. En daar heeft ze ook heel veel voor gedaan. Veel voor betekend. En ik ben een beetje in haar voetsporen gegaan. Dus van kinds af aan. Ja, ik ben dus hier als 7-jarige gekomen. En dan kom je op zondagschool. En net wat Bert zei, catechisatie. En je rolt zo verder. Mijn moeder zat in de zusterkring. Was voorzitter. Nou ja, daar rolde ik ook in en zo gaat het verder. En toch ben je. Dus ik ben mijn hele leven al heel erg betrokken bij dit gebouw en bij de kerkelijke gemeenschap. En dat is nog steeds zo. Net zoals de Halloween wil ik toch echt die kerk open hebben, want dan zijn er zoveel mensen in het dorp. En je bent kerk midden in het dorp. Dus dan moeten ze er binnen lopen. Dus. En dan kunnen ze even in de kerk bijkomen met een kopje koffie en naar de wc, weet je wel.
Maar dus. Gedien kleedt de kerk dan ook aan, hè, in sfeer.
Ja, maar niet eng hoor, alleen nee, maar met.
Wel, maar wel passend bij Halloween.
Herfstdecoraties, ja, dat hebben we altijd gedaan, de kerk aankleden. Ja.
Hoe ziet het er dan uit?
Pompoenen en mooie herfstdingen. Ik ga toch wel weer wat doen, hoor.
We zijn ons er heel erg van bewust, Gedien, dat het ook een maatschappelijk belang is.
Ja.
Dat deze kerk zijn deuren openzet.
Precies.
Voor iedereen.
Ja.
Niet alleen voor de protestantse gemeente.
Nee, maar er zijn er dan zoveel mensen op dorp en even die kerk in. En dan komt er een vader met een klein jongetje en dan zegt dat jongetje: pap, is dit nou een kasteel? Dus dat vind ik dan zo geweldig. Want zo'n kind is nog nooit in een kerk geweest. En dan mag pap het even uitleggen. Of wij leggen het even uit. Heel leuk. Ja. Ja.
Het is ook een ontmoetingscentrum van een heleboel ouderen. Tenminste, van mij ook. Mm. Je komt ook voor je contacten. Je kan ook naar andere dingen toe. Maar hier kun je rustig zitten. Even helemaal. Ja, relaxed, zal ik maar zeggen. Je hoeft niks. Je hoeft niks. Ik krijg koffie, wordt bediend. Met een koekje erbij naar de dienst. Nou, een praatje, wat wil een mens nog meer? En ook omdat je dingen heel veel samen doet. Dus niet alleen kerk zijn, ook huis bezoeken. Of huis. Nou, allemaal samen, ja. Dat maakt kerk zijn.
Hoewel de samenleving verandert, steeds minder mensen religieus zijn en naar de kerk gaan, staat de Hippolytuskerk er nog steeds vol trots. Maar hoe ziet de toekomst van dit bijzondere gebouw eruit? Wat zijn de verwachtingen? En waarop wordt gehoopt?
Ik denk dat van één zo'n uur in de week geen kerk kan blijven open zijn. Ik bedoel, het aantal gelovigen wordt er ook steeds minder, maar daar kan jij veel meer over vertellen. Dat weet ik niet zo.
Ik maak me daar soms wel eens zorgen over.
Ik ook.
Want die gemeente wordt ouder en ouder. Is de
en er komt geen jonge aanwas.
Geen jonge aanwas. En wat moeten we dan? Overigens geldt dat voor de Stichting Vrienden eigenlijk ook. Het zijn allemaal mensen van onze leeftijd.
En we zitten met de concerten eigenlijk precies in hetzelfde vaarwater. Het zijn alleen maar grijze hoofden. Als je
maar eigenlijk geldt dat ook voor veel publiek wat we binnenhalen. Hoor. Bij de concerten komen ook wel eens jongeren. Maar als je nou kijkt, goed hebt rondgekeken bij dat schrikkelijk tempeest.
Iedereen grijs.
Wat was dan de gemiddelde leeftijd? Dat was boven de 50 hoor. Dik.
Wel 60.
Misschien wel.
En je weet dan ook niet hoe je jongeren meer kunt betrekken. We hebben het ook best actuele muziek.
Ja.
Maar ze komen niet.
Nou, dan gaat er heel veel cultuur verloren. Al die concerten die we organiseren, die exposities, dat kantatenkoor. Ja, dan is er, dat ga je, ja, ik zou dat persoonlijk enorm missen.
Echt een ramp vinden, dan moeten mensen toch naar Amsterdam.
Ja.
En dat doen we buitendien ook wel. Maar nu is het gewoon dichtbij.
Maar ook voor al die andere evenementen die we net noemden. De Tulefeest, 4 mei viering.
Halloween.
Ja. Nou, daar noem je iets, want dat heb ik nog niet genoemd. Er worden heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet meer actief in de kerk zijn, worden wel vanuit deze kerk toch begraven. En dat zijn momenten waarop de kerk ook echt als religieus monument enorm veel waarde heeft. Want dat zijn vaak hele indrukwekkende gebeurtenissen. Alleen al door het gebouw zelf en het je bevinden in die kerk, in die akoestiek.
En het orgel.
En het orgel.
Dat bespeeld wordt, of de vleugel.
En dat zijn emotionele momenten, ook voor veel Wieringers. En wat dat betreft denk ik dat als je een beetje gaat graven, en misschien wel meer Wieringers zijn die toch wel meer binding met de kerk hebben dan het van de buitenkant zo lijkt.
Ja, en dat ze zelf ook weten.
En dat ze zelf ook weten.
Dat is denk ik het cruciale punt.
En ik heb ook altijd het gevoel dat als mensen dit gebouw binnenkomen, dat er iets met ze gebeurt. Waardoor ze toch onder de indruk zijn. Ik denk dat de meeste Wieringers ook best wel. Er wordt net gezegd van dat misschien heel veel mensen zich niet realiseren hoe bijzonder dit gebouw is. Ik denk daar toch een heel klein beetje anders over. Ik denk dat heel veel mensen juist een hele sterke binding hebben met dit gebouw, met deze kerk. Eigenlijk door de eeuw heen. Moet je nagaan, hè?
Ze beseffen dat.
Nou, maar niet misschien ten volle de monumentale waarde, maar er is wel een sterke gevoelsmatige binding. Kijk, kerkdiensten kun je ook op allerlei plekken houden. Het is ook heel fijn dat we dat hier mogen doen, ook in de lijnen van de traditie. Dat is dan het gevoel. Maar kijk hoe dat vroeger allemaal is gegaan, hè? In de tijden na de reformatie, et cetera. Maar ik vind het zo'n uniek monument. Als je nu eens in de regio gaat kijken wat we hebben. Het is van oorsprong eigenlijk een heel laat ontwikkeld gebied. Nou, Wieringen uitgezonderd, want het is een droge plek al door de decennia heen, door de eeuwen heen. Maar om ons heen, al die polders, dat was 100 jaar geleden alleen maar kreken en droog van het land. Dus als je kijkt naar hoeveelheden historische gebouwen en hele rijke monumenten, dat zijn er maar een heel paar, heel weinig. Heel weinig. En wij zijn natuurlijk heel trots op onze prachtige Wieringen, boerderijen, et cetera, maar ga eens naar steden, Alkmaar, langs de Zuiderzee, ja, dan kijk je toch je ogen uit en dan is het hier vrij schraal. Met een paar belangrijke uitzonderingen, zoals deze kerk, die vanaf de middeleeuwen hier staat en alle ellende heeft doorstaan. Tijden van verval en verwaarlozing en toch uiteindelijk weer hier stoer overeind is gebleven. En niet alleen voor de Wieringen gemeenschap, maar gewoon voor de van maatschappelijk belang, ook buiten onze grenzen. Het is gewoon een uniek gebouw, prachtig, inspirerend. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Wij mogen een tijdje passen. En na ons weer hopelijk een nieuwe generatie. Ja, het moet weer doorgaan.
Het is ook heel mooi gerestaureerd.
Ja. En het draagt ook alle sporen van het verleden. En dat de volgende generaties hier met heel veel zorg mee omgaan en proberen het in stand te houden zoals alle generaties voor ons dat hebben gedaan.
De betekenis van een kerkgebouw is bijna niet samen te vatten in 30 minuten. Hoe breng je de diepe persoonlijke band in beeld die de Wieringers met deze eeuwenoude kerk hebben? De herinneringen, verhalen en vriendschappen die schuilgaan achter deze stenen. De vreugde, warmte en liefde die er gevierd is. Maar ook de tranen, twijfels en zorgen die er gedeeld zijn. Het zijn de mensen die deze stenen tot leven brengen. Je hoorde een kleine greep uit deze persoonlijke verhalen, maar er is nog zoveel meer te vertellen. Bezoek de Hippolytuskerk zelf eens en ervaar wat deze plek voor velen betekent. Je bent altijd welkom tijdens een van de kerkdiensten, concerten, tentoonstellingen of speciale evenementen die je in deze aflevering hoorde, waar de rijke geschiedenis van dit bijzondere monument opnieuw tot leven komt.